Goedemorgen, broers, zussen in Jezus Christus. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen van u. In het gezin van broeder en zuster Arend en Francina Grimius is op 3 maart jongstleden een dochter geboren. Haar doop- en roepnaam is Noah. Broeder Ewout Westra is binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Hardingsveld, Giessendam. Hij woont aan de Uilenburgse straat 1121 in Heteren. En de Uilenburgse straat ligt vlak tegen Elstaan. En Ewout hoopt op 1 april te trouwen met Janine van Hoogdalen. En op 3 april willen ze in de morgendienst een zegen vragen over hun huwelijk. Janine zal dan ook lid worden van onze gemeente. En zij komt over als beleidend lid van de gereformeerde kerk te Sliedrecht. We willen Ewout en Janine van harte welkom heten in ons midden. En we willen ze ook veel zegen toewensen in onze gemeente. Ze zijn ingedeeld dus bij wijk Elst. Even kijken. De kerkraad maakt ook aan de gemeente bekend dat broeder Roelof Jan Dekens en zuster Tineke Houtman, zij is dooplid van de PKN van Ede, van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in de eredienst op vrijdag 25 maart om 19 uur in de kerk van de hervormde gemeente de Kievitsdel. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Hutten te Arnhem. Nou, vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En deze middag is er een vriendendienst. Nou, voor de rest is de collecte bestemd voor Villa Klarendal. En het is vandaag ook een speciale dienst, want we hebben vandaag dominee Harripan, helemaal vanuit Oekraïne over, om ons het woord van God te verkondigen. Dus hem ook hartelijk welkom heten in onze dienst.
Goedemorgen. Wat een prachtige kerk hebt u. Sfeervol en geweldig. Ik heb een cadeau bij me. Dat is niet van mezelf en ook niet uit Oekraïne, maar dat ga ik u straks aanbieden. Ik ga nog niet verklappen wat erin zit. U heeft vast wel een vermoeden. Nee? Het is een kaart van Oekraïne. Ja, ik heb nog niet verklapt hoe die eruit ziet. Ik vind het heel fijn om hier bij u te mogen zijn, bij jullie. Ik ben bijna 8 jaar in Oekraïne. Het is de eerste keer dat ik hier in Arnhem sta. En de afgelopen week hebben wij in allerlei plaatsen verteld over het werk in Oekraïne. En we merken gewoon dat het heel veel effect heeft als je de mensen die bidden voor ons werk en die helpen met de financiële steun aan het werk, als je die ook weer vertelt wat er allemaal gebeurt, welke problemen je tegenkomt, welke voortgang er is, welke effecten het heeft. Dus we zijn erg blij dat we dit kunnen doen. En ik hoop naar de dienst als er gelegenheid voor is en als u belang bij heeft ook iets meer te vertellen, met plaatjes of zonder plaatjes, dat kunnen we nog zien. We gaan de dienst beginnen, zullen we gaan staan uit respect voor onze God. Alles komt van God en ons leven is in Hem. Onze hulp is de naam van Yahweh die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van deze God, onze Vader, door Christus Jezus, onze Heer, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied is uit Psalm 2. Psalm 2 is een lied over God als de machtige koning. Waarom worden de volkeren zo woedend? Waarom komt iedereen in opstand? En je ziet tussen de regels ook al dat als het over de koning gaat, het ook over koning Jezus Christus gaat. We zien Gods woede over de zonde. Gods oordelen over de wereld. Maar gelukkig die schuilt bij deze God, deze koning. Psalm 2 zingen we samen.
Thank you.
Onze God is God en daarom heilig, koning en volstrekt anders dan mensen. Hij kan geen zonde verdragen en daarom moest er wat gebeuren toen wij zonden deden. En nog steeds als wij bij God willen komen. Er staat in de Bijbel in Psalm 15: Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet. En drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet af, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. Als je eerlijk in de spiegel kijkt, dan moet je toegeven, zo kan ik niet naar de berg van God. Ik kan niet wonen bij God. Ik kan niet eens bij hem in de buurt komen. Ons gebrek en ons vaak toch liefdeloos zijn, als we eerlijk zijn. Alle verkeerde dingen die we hebben gedacht, gezegd, gedaan, hebben laten gebeuren, geven ons geen recht meer op de liefde van God. Integendeel. Daarom stel ik voor dat we samen gaan staan voor zover mogelijk en hem dat toegeven. Eerst in stilgebed en daarna samen. Almachtige, unieke God, voor u willen we neerknielen. Het gaat opeens weer heel erg tot ons spreken toen u, de machtige koning Farao uit Egypte, met alle legers in de zee deed verdrinken. Als uw oordeel losbarst, dan zijn we als mensen volstrekt verloren. We zijn door Japan weer diep onder de indruk van geweld van de natuur. Maar we danken u ook voor de instructies in de Bijbel. Dat uw oordelen niet onverwacht komen, maar aangekondigd. En wij bidden, hemelse God, dat we mensen nadenken over u en over onszelf. En dat we onze redding bij Jezus Christus zoeken. We hebben er spijt van als we u gekwetst hebben, Heere God. We denken vaak dat we het best goed doen. We hebben toch een redelijke staat van dienst als gereformeerde. We doen het niet zo slecht. Ach, er valt nog wat te verbeteren, maar toch. Als we eerlijk zijn, Heere God, en ons spiegelen aan de wet, dan laat u ons zien dat we vooral ook veel in ons geheim, voor onszelf, in onze gedachten, zondigen. Dat we vaak ook heel veel nalaten wat u ons heeft opgedragen te doen. En daarom hebben we oprecht spijt daarover. Omdat u zo zuiver bent en zo zorgzaam en zo liefdevol en zo geduldig. Altijd maar weer wilt u met ons verder. En we aanbidden u dat u zo lang van geduld bent en zo diep genadig. Dat is ook een tsunami. Uw genade, waarvan we de golven niet eens kunnen tellen. Wij danken u voor uw onverbrekelijke band. We danken u dat u van het oosten tot het westen wil vergeven. En daarom komen we juist bij u. Vergeef ons, alstublieft. En maak ons schoon en nieuw en anders. Door Jezus Christus. Wij danken u voor hem die kwam om te redden door te sterven. Wij danken u, Heer Jezus, dat u bent gekomen om uw leven te geven. Om het leven met ons te leven en het leven zelfs af te leggen. En maar daarna weer op te nemen. En met een nieuw leven op de hemel, in de hemel in te varen. Wij aanbidden u koning van ons leven. En willen u graag ons hart geven. Vervul dat hart met liefde, met de wil om u te dienen en om elkaar lief te hebben, vast te houden, te vergeven. Zegen ons samen zijn. We willen graag door u beïnvloed worden, aangeraakt en veranderd. Zegen ons allen hier samen, dat u glorie en eer krijgt van steeds meer mensen. Heilige, eeuwige en genadige God. In Jezus Christus. Amen. En dan lezen we nu samen de wet om vrij te zijn. Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. En dus misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb je naaste lief als jezelf. Maar als je elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat je niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg jullie dus, laat je leiden door de geest. Dan ben je niet gericht op je eigen begeerte. Wat we uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, zeg maar, porno en alles, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartij en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al jullie eerder gaf: wie zich aan die dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als de geest je leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Dat is Gods wil. En zullen we nu samen zingen uit Gezang 95 vroeger, dat heet nu. Nu bidden wij met eerbied en ontzag. Drie versen uit Gezang 95 uit het liedboek. Zullen we samen verder gaan met bidden. Ja, Heere God, wij willen graag andere mensen worden die rekening houden met Jezus Christus. En daarom hebben we gevraagd en vragen we nogmaals dat als de Bijbel opengaat en we luisteren, we doordrongen raken van uw heerlijkheid en glorie. En dat uw glorie ons leven raakt en verandert en doorgloeit. En dat ons leven anders wordt met Jezus en vol van Christus. Wilt u ons raken met uw woord en wilt u ons helpen om het goed te begrijpen? Wilt u uw woorden geven aan ons, aan de kinderen als ze zo meteen apart gaan, aan ons hier samen? Laat uw naam geprezen worden, gerespecteerd, zuinig gebruikt, omdat u onze God bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, uniek en nooit voldoende geprezen. In Jezus' naam, amen. We zingen een speciaal lied voor de kinderen. Er is iemand die vreselijk veel om me geeft. En dat is? Wie is dat? Wie is dat die vreselijk veel om jou geeft? Dat weten ze niet, dat horen ze zo meteen. Oh, wie wou het zeggen? Ja, God en Jezus. Heel goed, daar ga je zo meteen meer over horen. Ja, dan gaan we eerst zingen. De Bijbel gaat open. We gaan lezen uit Psalm 145. Een prachtige psalm, want als je de psalm in zijn originele tekst leest, dan zie je dat het een alfabetpsalm is. Elk vers begint in de Hebreeuwse Bijbel met een letter, de volgende letter van het alfabet. Misschien wel een middel om aan te geven hoe God ook het complete alfabet is. Compleet is, totaal is, de volheid van God. prachtige psalm waarin je, waarin we het hebben over God. En inderdaad, het meisje zei het precies goed. Want in God zien we ook Jezus. En als je tussen de regels doorleest van deze psalm, dan zie je al de trekken van de Heer Jezus als koning. Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laat ze spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laat ze getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laat ze de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten ze getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij. Die hem aanroepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben. Maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. En alles wat leeft, laat het zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. En uit het Nieuwe Testament lezen we samen uit Lucas hoofdstuk 9, vers 18 tot en met 36. Lucas hoofdstuk 9, vers 18 tot en met 36. En de preek gaat vooral over dat laatste gedeelte, over vers 28 tot 36, als de Heer Jezus plotseling voor de ogen van zijn leerlingen verandert, de verheerlijking op de berg. Lucas 9 vanaf vers 18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. Maar anderen zeggen: Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: en ik? En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens er helemaal aan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voordat ze dat koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de bergen op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij moest zeggen. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn geliefde, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Het lied van aanbidding voor Jezus is lied 134. O grote Christus, eeuwig licht.
Thank you.
Broeders en zusters, jongens en meisjes, zoals je weet is het Oekraïneweek en is het thema in deze week dat we hebben gekozen, Henk Drost, Jos Colijn en ik, gereformeerd in een orthodoxe omgeving. En daarom heb ik ook voor deze tekst gekozen vanmorgen. De tekst, de verheerlijking op de berg, zoals de Bijbel die ons in 3 evangeliën vertelt, heeft speciaal in de orthodoxe kerken bijzondere betekenis. Het is niet alleen maar wat er met Jezus gebeurt, het is eigenlijk het model voor wat er met Jezus gebeurde, dat is het model voor wat er met ons staat te gebeuren. De vergoddelijking, dat je één wordt gemaakt met God. Omdat het zo'n belangrijke rol speelt in de geloofsbeleving van de meeste orthodoxe mensen, hebben wij gekozen om dit juist als rode draad in onze voorlichtingsverhalen neer te zetten. Maar vanmorgen gaan we eerst luisteren naar wat de Bijbel erover zegt. En af en toe zal ik een klein uitstapje nemen over wat de orthodoxe kerk er dan bij uitlegt of van heeft gemaakt. Eerst even iets anders. Als ik een Oekraïner mee had genomen, zeg maar even, Sascha, want zo heten ze bijna allemaal, een vriend, en die neem ik mee naar de kerk, wat denk je dat die wat voor reactie zou die geven als ik hem straks vraag, nou, hoe vond je het in een gereformeerde kerk in Nederland? Wat zal hem het meeste opvallen? Denkt u? Denk je? Sorry? Dat het zo kaal is? Ja, want in de orthodoxe kerk is het namelijk niet kaal. Elk vierkante centimeter van de wanden is of beschilderd of versierd. Veel goud. De kandelaars. We hebben geen kandelaars, nee. De iconen. En, ook een belangrijk verschil. Hier zitten de mensen in grote getalen. In een orthodoxe kerk heb je een vierkante ruimte, meestal voor het altaar of voor de iconenwand, waar de mensen staan. En nog iets bijzonders. Mensen lopen in en uit, branden, kopen een kaarsje, gaan de kerk weer in. Of gaan de kerk weer uit als ze een gebed hebben gezegd bij een icoon. Je begrijpt wat ik bedoel. Als je in Oekraïne praat over de kerk of een kerkgebouw, dan associeert een Oekraïner dat al heel snel met zijn eigen voorstelling van een kerk. Dat ziet er zo uit en zo hoort dat. Dat is een kerk. Nou, jullie kerkgebouw zou een eind komen in de voorstelling van een Oekraïner, maar er zijn ook kerkgebouwen. Als een gemeente samenkomt in een gymnastiekzaal of in een school, dan is dat voor een Oekraïner heel moeilijk te begrijpen, dat je daar kerkdienst viert. Nou, en dan als ik even een plaatje erbij neem van de kathedraal waar je bijvoorbeeld in Oekraïne in terecht kunt komen, dan merk je wel dat als dat de voorstelling is van kerk, dat je dus terdege moet opletten wat je zegt en hoe je het zegt. Als je iets wilt uitleggen over gemeente zijn van Christus of gereformeerd, dan roept dat bij mensen direct een eigen plaatje op. De pravoslaafse orthodoxe kerk, dat is de enige echte ware kerk van Jezus Christus in Oekraïne of in Rusland. Dat is zijn geestelijke klimaat, zou je kunnen zeggen. Hij kent de kerk waar al je zintuigen worden aangesproken, de wierook die je ruikt, het kaarslicht dat je ruikt en ook voelt, de sfeer en vooral natuurlijk, dat hadden we nog niet genoemd, het koor. Het koor dat zingt vanaf de balustrade en dat eigenlijk de gemeente toezingt. Het zal niemand verbazen dat ook heel veel gereformeerde Oekraïners orthodox denken, want dat is de lucht die ze inademen. Dat is de sfeer waarin ze zijn opgevoed vaak en dat is ook de manier van denken waarin ze denken. Dat geeft speciale problemen in communiceren. Als je het hebt over kerk. Als je het hebt over het avondmaal. Iemand vroeg, blijven brood en wijn ook geldig tot vanavond? Wij komen vanavond uit Odessa terug in Kiev. Kun je voor ons brood en wijn bewaren tot vanavond? Blijft dat geldig? Nou, dan heb je misschien wel wat uit te leggen. Dat brood en wijn vooral hier in de samenkomst genoten worden en uitgedeeld worden. En dat je niet iets van brood en wijn hebt wat nu bestraald is met het gebed en straks nog geldigheid heeft tot vanavond. Iemand anders vroeg mij, een serieuze vraag, bij de begrafenis van haar zoon, of ze ook mee moest doen met de rituelen straks op de 9e dag, als we bidden voor de ziel van Sergei, dat hij hopelijk sneller in de richting van de hemel wordt opgenomen. En de 40e dag, weer een moment van speciale aandacht voor de ziel van de overledene, dat wij samen met de heiligen bidden dat die ziel maar eigenlijk sneller in de richting van God komt. Hopelijk. In die sfeer wordt het verhaal van de verheerlijking op de berg dus ook op een bepaalde manier gelezen. Dat zul je wel merken. Het heet preobrazhenie of gedaanteverandering. Maar eigenlijk is preobrazhenie jouw verandering. Jouw aangeraakt worden met God. En dus ook jouw verheerlijkingsproces. Hier krijgen we de icoon, een icoon van de gedaanteverandering op de berg. In de orthodoxe geloofsbeleving geeft dit verhaal dus, zei ik, een model wat er met Jezus gebeurde, dat moet met ons allemaal gebeuren. En ze hebben er ook een tekst voor die vaak wordt aangehaald, dat we verenigd worden met zijn goddelijke natuur, zoals 2 Petrus 1 vers 4 dat schrijft. Ik laat het verder even buiten beschouwing, maar er is dus ook wel over nagedacht. Het gaat er dus om dat Gods glorie neerdaalt in onze ziel en ons in ons innerlijk gaat werken, zodat wij verinnerlijkt en ook vergoddelijkt veranderen. Dat klinkt prachtig, is niet? Als ik dat hoor en lees, dan denk ik, ja, dat is wat ik wil. Maar het belangrijke punt vandaag is de weg waarlangs. De manier waarop jij vergoddelijkt kunt worden. Of je vergoddelijkt kunt worden op die manier. Hoe voltrekt zich dat proces dan helemaal? Nou, daarin gaan onze wegen uiteindelijk toch uit elkaar. Ik wil groeien met God. Ik wil God mens worden. Maar is dat de boodschap van de Bijbel? Het thema van de preek en ook van deze Bijbelse boodschap is naar mijn overtuiging, het gaat om Jezus Christus. Alles in hem. Ik ga eerst iets zeggen over de aanleiding van die verheerlijking op de berg. Want we hebben gelezen, daar begonnen we vanmorgen, dat Jezus met de leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes de berg opgaat om te bidden. Dat was vers 18. En dat is eigenlijk een rode draad in het boek van Lucas. Hij vertelt opvallend vaak dat Jezus in gebed gaat, de berg opgaat, in eenzaamheid de berg opgaat om te bidden. En tijdens dat gebed stelt hij opeens de vraag aan de leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Opeens vraagt hij het hen op de man af. Openbare geloofsbelijdenis. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat horen jullie? Wat vangen jullie op? En de antwoorden zijn Elia, een van de oudere profeten. En jullie. En u? Wie ben ik? De grote vraag in de Bijbel. Wie is Jezus Christus voor jou? Dat is de vraag. En Petrus geeft het antwoord. U bent de Messias, de Zoon van de levende God, de gestuurde uit de hemel. En Petrus heeft het nog maar amper gezegd. En wat we lezen van Matthäus en Marcus, dat Jezus hem feliciteert, dat lezen we hier niet. Maar Jezus gaat meteen verder op het thema van, je moet je mond hierover houden, ik wil dat je hierover stil blijft. Want mensen moeten zelf hun conclusies gaan trekken uit wat ik predik en uit wat ik doe aan wonderen. En vervolgens gaat Jezus spreken over wie mij lief heeft, Die moet achter me aangaan, die moet mij volgen. Hij gaat dus niet spreken over de Messias op zijn troon in de hemel met dat licht, de glorie van de hemel. En hoe schitterend daar alles, de glorie van God onderstreept. De engelen die zingen, constant zingen, heilig, heilig, heilig. Nee, hij begint over een heel ander thema, hij begint over het lijden. Het vooruitzicht van wat er al heel binnenkort gaat gebeuren. Wat geen mens met zijn hoofd kan bedenken. Eerst de spanning, de concurrentie die fariseeën en schriftgeleerden voelen over de positie, ondermijning, minachting van de wetgeleerden. Hij lapt de wet van God aan zijn laars, notabene, moet eens kijken. En dan komt er ook gewoon openlijk haat. Weg met die man. En zodanig dat ze een heel grote groep mensen weet om te turnen van Hosanna-roepers in kruisig die man, weg met die rotkerel en nog erger. Daar gaat Jezus het over hebben, over zijn lijden en dan over zijn sterven en zelfs zijn opstanding uit de dood. Ja. Daar kun je niet bij met je hoofd. En laten we maar eerlijk zijn. Als mens kun je daar niet met je hoofd bij. Dat iemand van tevoren zegt, jongens, het gaat mis. Ik ben de Messias. Het gaat helemaal anders worden. En hij zal worden opgewekt uit de dood. Nou ja. Hij heeft het dan ook in Matthäus 4 keer gezegd over het lijden. De weg van het bloed, van het kruis, van de sterven. En dan zegt hij er nog iets achteraan. Dat is ook heel belangrijk voor ons vandaag. Wie zich te groot voelt om achter mij aan te gaan. Om die route te gaan achter mij naar het kruis. Wie zijn ego overeind wil houden. Wie zijn eigen route wil kiezen. Verliest. Wie zijn leven niet zet op mij. Komt uiteindelijk niet op de juiste bestemming aan, zal verliezen. En dan nog zoiets, wie dat te min vindt, wie zich geneert voor mij, voor hem zal ik mij generen als ik daar eenmaal sta en iedereen het ziet en er geen twijfel meer mogelijk is, als ik de hemelse glorie heb die de Vader en de engelen en mij kenmerken. Zie je dus dat Jezus twee lijnen neemt. Hij bevestigt wat Petrus heeft gezegd. U bent de Messias, zoon van de mensheid. Maar dat is de Messias die eerst gaat lijden. En hij is tegelijk de Messias, de koning, de zoon van de allerhoogste majesteit. En nu begrijp je vers 27 misschien ook beter. Vers 27, waar Jezus een beetje raadselachtig dit zei. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Als je dit nu leest, Petrus, Jacobus, Johannes hebben die informatie gekregen. En zometeen gaan die drie het koninkrijk van God zien. Oftewel, de majesteit van de koning in levende lijven meemaken. En dat is het verhaal wat nu volgt. Ik vat nog een keer samen over de context. Voor het begrijpen van dit moment van de gedaanteverandering is het belangrijk. Jezus heeft uitgelegd, er komt een moment dat iedereen het gaat zien. Dat ik de Messias ben, de gezalfde Christuskoning. Maar eerst komt er iets anders. Iets heel zwaars. Want de weg naar die hemelse volmaakte heerlijkheid gaat door het stikdonkere dal van lijden en verstikking van de dood over de hoge heuvel van Golgotha. De kern vandaag, het gaat om Jezus Christus. Alles in Hem. En nu gaan we het hebben over die bijzondere gedaanteverandering. Vers 28. Een dikke week later nam Jezus drie mannen mee, weer op gebed. Weer op de hoge berg, om in alle rust alleen te zijn bij zijn Vader. In gebed, in contact, samen met de Vader, rust, complete liefde. Helemaal begrepen worden. Ik zei al, Jezus bidt geregeld en Lucas heeft dat als geen andere evangelist ons laten zien. Hij bidt als hij gedoopt wordt in de Jordaan. Hij bidt vaker, 's nachts. Stromen mensen, dromen de hele dag op hem af en 's avonds, 's nachts trekt Jezus zich terug. Soms zelfs de hele nacht. Nachtdienst. De hele nacht. Ik las laatst dat Luther de gewoonte had 3 uur te bidden per dag. Van 9 tot 12 ben ik niet beschikbaar. Internet uit, mobiel uit. Ik ben er niet. Ik ben in gebed. Maar ik denk dat Luther het 's nachts deed. Jezus de hele nacht. En 's morgens zeurt hij niet over koffie en is niet chagrijnig. Hij is er weer helemaal en predikt het koninkrijk van God. En dan gebeurt het. Hoeveel minuten heeft het geduurd? Dat weten we niet. De 3 mannen liggen in het donker en zijn weggedommeld. Natuurlijk. Ze zijn moe. En wat gebeurt er? Jezus is in gebed en opeens verandert het uiterlijk van zijn gelaat, van zijn gezicht. Zijn kleding wordt stralend wit. En dat is een mooi woord. Dat stralend wit. Dat is namelijk zachtjes uitgedrukt. We hebben niet precies het woord in de Bijbel dat het woord zelf het licht geeft. Dat zou het mooiste zijn. Marcus die probeert het zo te omschrijven. Het is zo wit, zo glanzend, als geen wolwasser het kan maken. En Matthäus zegt, zijn gezicht straalde als de zon. Er kwam licht van hem af. En zijn kleren werden zo wit dat het was alsof het overdag was. Dat gebeurt steeds als de hemel op aarde komt. Als de hemel van zich laat horen, als er een engel komt, dan liggen de mensen met hun gezicht op de grond, met hun handen voor hun gezicht. Je schrikt je rot. En denk maar aan Stefanus, als vlak voordat hij wordt gestenigd, zijn gezicht straalt als dat van een engel staat. En denk aan Mozes van de berg. En denk aan Jezus op Patmos. Overweldigend, angstaanjagend. Niemand kan er meer omheen. Dit is niet normaal. Dit is niet meer gewoon. Dit is de hemel. En je mens, als mens lig je dan met je gezicht op de grond. Jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel eens op vakantie geweest en heb je een onweersbui meegemaakt in een tent. Heb je wel eens meegemaakt? Ja, hoe vond je dat? Vind je het eng? Nee? Stoer. Ik vind het wel eng. En vroeger vond ik het nog veel enger en dan ging ik onder de dekens thuis bijvoorbeeld, hè? Niet in een tent. Dat licht van de bliksem is zo fel dat als je, misschien heb je wel eens geprobeerd, zelfs als je in de slaapzak kruipt, dan merk je nog dat je de bliksem een beetje ziet. Zo fel is dat licht. Heel heet, maar ook heel fel. Nou, dit is geen onweersbui. En die 3 mannen die zijn echt ontzettend geschrokken. Dit is God. Dit is God. En Jezus, God wil dat de mensen zien, die 3 mensen zien dat hij is het. Hij is de Zoon van God. Hij is uit de hemel. Maar het prachtige is, je hoeft niet meer bang te wezen. Want hij is gekomen om je te helpen, om je te veranderen. Om je een prachtig nieuw bestaan te geven. Die mannen zijn ook bang voor dat licht dat pijn doet aan hun ogen. Maar ze krijgen nog meer te zien. Even iets over de orthodoxie. Die legt veel accent op, vers 28, ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had. En dan is er een uitlegger, Gregorius van Palma uit Thessalonica, die schrijft, waarom de 8e dag? Nou, dat is een bijzondere betekenis, want de 8e dag is de dag na de 7e dag. De 7e dag is de opstandingsdag. Dus dit is het moment van de vergoddelijking gebeurt op de dag na de opstanding. Na onze opstanding uit de dood worden we verheerlijkt. Zie je? Snap je de redenering? Dus de dag van de verheerlijking volgt op de dag van de opstanding. En aan ons dus de taak om in contact te komen met God, met de wereld van God, achter deze wereld. Haakje sluiten, we gaan weer terug naar de uitleg. Want nu komen we weer bij het volgende. Het gaat om Jezus Christus, alles in hem. Dat is het thema. En nu verschijnen Mozes en Elia. De eerste vraag die bij je opkomt als Mozes en Elia daar verschijnen is, waarom zij? En nog een andere vraag, hoe weten we dat? Dat zij het waren. De iconenschilders weten er wel raad mee. Die schilderen Mozes met de wet van God en Elia met de speciale mantel die hij altijd droeg op zijn bediening. Want er zit nog een speciale betekenis in dat het juist Mozes en Elia zijn. En bijvoorbeeld niet David en Abraham. Want het bijzondere is dat vers 30 vertelt over hen dat ze met hemelse glorie verschijnen. En bijzonder is de nadruk die wordt gelegd op de manier waarop zij het woord voeren met Jezus. Dat werkwoord dat legt de nadruk erop dat niet Jezus in zijn stress en angst zich tot de hemel wendt en dat er nu hemelse hulp komt voor hem. Maar het accent ligt eigenlijk andersom. Dus de hemel komt bij Jezus, de afgezant uit de hemel, om overleg te voeren. Dat werkwoord wordt gebruikt. Ze beraadslagen met de gestuurde gezant uit de hemel over het plan, over de taak die de afgezant moet uitvoeren. Over het einde, over de uittocht, staat er, van Jezus. Dus over dat lijden, dat hoort in plan verlossing van God. Er is dus een vergadering aan de gang terwijl Petrus, Jacobus, Johannes daar liggen te snurken. Onderwerp, de uittocht, verlossing. Ze praten met Jezus die op dat moment het belang van de hemel vertegenwoordigt, zegt iemand. Die uittocht, want die uittocht die komt straks naar de intocht. De intocht is Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer, gezegend zij God, halleluja. En nog geen week later is de stemming totaal veranderd, is de stemming totaal omgeslagen. Niet te voorstellen. Weg met die man. Laat Barnabas maar vrij hoor. Kruisig die kerel. Weg. Dood die kerel. Hier gaat het om. Mozes en Elia zijn de grote namen in de Bijbel, nietwaar? Mannen Gods. Beiden hebben ze Gods stralende glorie gezien. Toon mij uw heerlijkheid, vraagt Mozes. Elia, mag ik u zien? Zijn het de grote mannen, mensen? Beiden hebben ze gezegd, dit wordt niet meer wat. Mozes kwam het beloofde land niet binnen, kreeg straf. Elia zei, Heer God, het is helemaal klaar. Ik ben er helemaal klaar mee, weet u dat? Doe mij maar weg. Ik ben er helemaal zat van. Dit wordt helemaal niks. Afzien. En wat doen ze? Nou, hij is depri. Hij heeft een burn-out. Hij zegt, laat me maar sterven. Het is helemaal klaar met uw plan. Weg. Voel je, hè? Ze hebben allebei de hardnekkigheid gevoeld van mensen die zeggen, ja, ja, amen, amen. En niet luisteren, niet doen wat God zegt. Ze hebben de felle irritatie gevoeld van mensen. Mens, waarom heb je ons uit Egypte gehaald? Gek. Wat doen we hier in de hitte? Ben je helemaal gek geworden of zo? Ze hebben die frustraties gehad. Wat is het nou goed voor, kerkraad? Voel je niet af en toe die frustratie? Wat doe ik het voor? Dus komen ze bij Jezus en zeggen, alle hoop is nu op u, Heer Jezus. Als u het niet doet, klaar. Dan zijn we dus gewoon met z'n allen verloren. Voel je de intentie? Voel je de spanning? Kijk, de orthodoxe kerk die komt niet verder dan bij Mozes en Elia. Die zegt, kijk, Mozes is het symbool van de dood. Elia is het symbool van het leven. Want Mozes is immers gestraft, is gestorven, zijn graf is niet teruggevonden. Dus dat symboliseert het sterven. Elia is met die wagen de hemel ingevaren en dat symboliseert het leven. Maar over alle hoop is op u, Heer Jezus. Daar horen we niets over. Want Jezus speelt helemaal niet zo'n middelaarsrol in de orthodoxe overtuiging. Het gaat om Jezus Christus. Alle hoop is op hem gericht. Ja, daar liggen die drie mannen. Ze zijn wakker geschrokken. En wat zeg je dan? Jacobus, Johannes, die zijn compleet overbluft. Daar horen we helemaal niets van. En Petrus zegt, mooi dat we hier zijn. Dan kunnen we een tent voor u drieën opslaan. Je hoort hem als het ware stotteren en sputteren. Ja, wat moet je nou helemaal zeggen? Lucas zegt het er nog even bij voor de duidelijkheid. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Dat hadden we al begrepen. En een schrijver zegt heel mooi met een knipoog. Alsof hemelse glorie nog een afdakje nodig heeft tegen de regen. Tja, wat had jij gezegd? Wilt u koffie? Fijn dat u er bent. Geweldig zeg. Ik denk dat we helemaal niks te zeggen hebben. Petrus is nog niet uitgesproken. En er gebeurt weer wat. Dan komt de wolk, de stem. Hij is nog niet uitgesproken of er gebeurt het. Er komt een wolk over hen naar beneden. Die hen omringt als een soort deken zachtjes over hen heen komt te liggen. En nu worden ze bang. En er is een stem die zegt, deze is mijn zoon, mijn uitgekozene. Hoor naar hem. Dit is mijn lieve zoon. Eén korte zin. Een paar seconden die je leven verandert. Petrus schrijft erover in zijn tweede brief. 2 Petrus 1. De stem heeft geklonken. De stem had al geklonken bij de doop van Jezus. De Heilige Geest kwam op hem. Als een, in de gestalte van een duif staat er. En een stem klonk. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik vreugde. En heel opvallend dat we bij het evangelie van Johannes een ander moment lezen. Wat de drie anderen niet vertellen. Vlak voor Pasen, vlak voor het sterven van Jezus. Heeft hij gesproken in Johannes 12 over de graankorrel die in de aarde valt. En die moet sterven voordat hij gaat ontkiemen. Voordat hij effect kan hebben. Dan zegt Jezus op een bepaald moment, oh, nu ben ik doodsbang. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Vader, laat nu zien hoe groot uw naam is. En dan klinkt er een stem uit de hemel, zegt Johannes. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal hem weer tonen. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken, stond er vroeger. En de mensen die erbij staan, die zeggen, hard, onweer. Maar Jezus zegt, nee, de stem is voor u. Want dit is het moment dat het oordeel gaat beginnen. Nou, hier op de verheerlijking op de berg ligt dat lijden nog in de naaste toekomst. Maar het komt binnenkort dichterbij. De Vader wijst zijn zoon aan. Hier is de stem voor de drie leerlingen. Petrus, Jacobus, Johannes en voor ons leerlingen. Hij is het van wie ik houd. Geloof in hem. Luister aandachtig naar hem. En toen? Toen was alles weer gewoon. Het was weer donker. De stem is weg. De wolk is weg. Mozes en Elia zijn er niet meer. Het is weer gewoon nacht. En ze waren ontzettend stil. Weten we nog. We lopen in grote stilte de berg af. Er is heel veel om over na te denken. En nu aan het slot van het verhaal wil ik met jullie, met u, nog een moment nadenken. Over dat idee van vergoddelijking. Ik zei al, dat klinkt geweldig, dat is wat ik wil. Ik wil graag een heilig mens worden, een beter mens worden. Maar ik heb al met opzet diverse keren benadrukt, zoals jullie merken. Het gaat om Jezus. Alles in hem alleen. Kijk, het is een heel verhaal, maar ik ga het heel kort even proberen uit te leggen. De orthodoxe leer kijkt al anders naar de mens, naar de zondeval, naar het paradijs zelfs. Adam en Eva zijn niet volmaakt geschapen, maar ze zijn naar het beeld van God geschapen, maar ze moeten nog naar de gelijkenis van God veranderd worden. En toen kwam opeens helaas de zondeval. En nu is het de taak om toch weer dat proces van gelijk worden aan God in te zetten. Ze moeten vol worden van Gods eigenschappen van Gods heilige energieën, zoals ze schrijven. Maar ja, we zijn er van afgeraakt en wat nu? Eigenlijk komt het hierop neer. Ik zeg het een beetje kort door de bocht, excuses, met alle respect. Als wij mensen samenwerken met God, dan komt het wel goed. Als ik Maria, de moeder Gods, aanroep en de heiligen inhuur en betaal voor mijn gebed, dan hoop ik erop dat zij samen met mijn inspanningen mij uiteindelijk de vergoddelijking geeft. Met mijn vasten, nu voor Pasen, de grote vasten is begonnen. Met mijn proces van loskomen van de zonde, 25 jaar in de spelonk mediteren en me op God richten. Dat iemand zegt, wat zit je daar 25 jaar te doen? Nou, ik ben op reis. En natuurlijk de voorbeden en de hulp van de heiligen die me uiteindelijk dan hopelijk op bestemming brengen. En hier is het kwalijke, het pijnlijke. Er is zeker catechisatie in Oekraïne, ook in de Pravoslaafse kerk, ja zeker. Zakon Borzi, verplicht vak op school, maar dat is net zoals met jullie. Wereldoriëntatie. Ach ja, ik heb wel eens wat jaartalen moeten leren van Luther, geloof ik, en zo. Maar vraag me niet wat over ging. Er is geen woord over de persoonlijke relatie met Jezus Christus. En dat je je Bijbel moet lezen en dat het helemaal niet leuk is en helemaal niet altijd spannend is, maar dat het wel moet. Dat je geconfronteerd blijft met die boodschap die zo raar is. Lijden, sterven, dood, kruis en opstanding. Het blijft bij de orthodoxen uiteindelijk, och mocht ik toch nog genade vinden in uw oog. En mochten onze gestorven heiligen eeuwige vrede vinden. Requiem aeternam. En maar bidden en maar betalen. Tot op de begrafenis toe. Pomilui, Gospodi, pomilui, pomilui. Ontferm u, Heer. Maar niet, Babushka is gelukkig gestorven, want ze was christen en ze is nu bij de Heer. Nooit zekerheid. Het laatste oordeel heet in de Pravoslaafse kerk opvallend Strashni Sud. Het enge, afschuwwekkende eindoordeel. En maar hopen dat ik genoeg heb gedaan om door de examens heen te komen. Dan haal ik opgelucht adem. Dat we de tijd van de hervorming hebben gekregen, dat Luther en Calvijn alle tradities hebben weggebroken en zei: alleen het woord van God. Sola Scriptura. Alleen Jezus Christus. Solus Christus. Alleen maar door genade. En niet anders. Sola Gratia. Alleen maar door het geloof in Jezus Christus. Sola Fide. Kun je gered worden. Dat is de geweldige, goedkope, diepe, lastige, superboodschap die ik jullie weer breng vandaag. Alleen maar door Jezus. Halleluja. Want je bent veel erger zondaar dan je leuk vindt en dan je wilt toegeven. Het is niet alleen maar masturbatie hoor. Het is veel erger met ons. Onze geweldige slordigheid. Onze genadeloosheid. Onze oordelen. Ik ben toch wel een beetje goed. Ik ben veel erger. Niet meer leuk. Maar ik ben veel rijker als Jezus mijn leven gaat beïnvloeden. Dan komt er wat los. Als Christus geest mij vrij maakt. Wij zijn vrij. Let nou eens op. Hoe komt een christen bij God? Hoe komt een gelovige bij God? Met niks. Niet met zijn koepelkerk. Prachtig, prachtig, prachtig sfeer. Hij komt zonder geld. Hij komt zonder goede daden. En dan zegt Jezus niet. Waar is nou je offer, jongen? Hij zegt, hou je hand eens op. Ik maak hem vol. Ik maak je vrij. Kort. Dat heet genade. Welkom. Zondige jongen. Welkom. Jij bent nu van mij. Door Jezus Christus. En dan ben je verzekerd. Van de beste verlossing die je maar bedenken kan. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die me redt. Hij heeft betaald voor mijn schuld. Hij redt me uit de demonie. Hij haalt me uit de smerige spelletjes van de demonie. De woedende kwade machten die op me uit zijn. Hij bewaart me dat zonder zijn wil geen haar kan vallen. En zelfs dat alles moet dienen tot mijn redding. Jongen, hij kent me persoonlijk. En hij maakt me door de geest van God bereid om voortaan voor hem te leven. En geeft mij zekerheid van eeuwig samen zijn met God. Dat is de blijde boodschap die we in de Bijbel ontvangen. Troost en rust. Zelfs als je ongeneeslijk ziek bent of depressief. Er is toch altijd zekerheid. Uiteindelijk komt het daar goed. Het volkomen heerlijke, goddelijke, super, geweldige, eeuwige, stralende, majesteitelijk gevulde leven met God. Nooit meer saai, nooit meer vervelen, nooit meer schelden. Zo. Hij zorgt in mijn hart voor dat verlangen naar die heerlijkheid, naar leven in de heilige sferen bij God, in Gods licht. Dat is Jezus, alles in hem. En daarom gefeliciteerd mensen, jullie zijn vrij. Dat is heel erg prachtig nieuws. En ik ben blij dat ik dit mag horen. Ik ben sterk in hem die mij kracht geeft. Als hij verschijnt in zijn heilige woede, die nog vele malen gruwelijker en erger zal zijn dan de tsunami die we nu zien. Wees gewaarschuwd. Gelukkig als je schuilt bij hem. Gelukkig. Dan word je gered. Alle eer voor u, Jezus, gezondene, trouwe verlosser, Zoon van God. Halleluja. Daarover gaan we samen zingen nu, in het volgende lied. Zullen wij samen naar de Heere gaan in gebed. Grote God, wij danken u voor alles wat we hier en nu mogen zingen. Een hele korte samenvatting van die geweldige tas vol met cadeaus. We hebben geen handen genoeg om het aan te pakken. Wij danken u voor de geweldige boodschap die u ons geeft. En we bidden en we gunnen veel mensen die boodschap te mogen horen. Wilt u ons helpen om altijd op de goede toon met anderen te communiceren, of dat nou hier in Nederland is, of daar in Oekraïne, of waar we maar werk hebben gekregen. Zegen uw boodschap en geef dat we dat met grote zorgvuldigheid, met liefde en wijsheid communiceren. Wij bidden, Heere God, vandaag voor alle broeders en zusters in landen waar het heel moeilijk is. We denken allereerst aan Japan, aan de families van slachtoffers die nog in spanning zitten of hun familie nog leeft, voor de geweldige klus van hulpverlening om het rampgebied te bereiken, eten en al het nodige te leveren, op de goede plek te krijgen. We bidden om wijsheid, om materiaal, en we bidden dat wij meeleven met hen in gebed en als het kan misschien ook al materieel. Heer, we bidden voor de broeders en zusters in Japan die vandaag samenkomen in de kerk en misschien nog naschokken voelen en samenkomen om u aan te roepen. Wilt u ze troosten en wilt u ze moedig maken om het goede nieuws van het oordeel en de redding te vertellen. Heer, er gebeurt veel de laatste tijd dat we denken zal het naar de laatste dag toe gaan. U heeft er heel expliciet over gesproken. U heeft ons aanwijzingen gegeven van dingen die gebeuren voordat de dag komt. Wilt u de kerk trouw maken, wereldwijd, om dat te vertellen, om mensen wakker te schudden, om mensen tot bekering op te roepen, tot een ander leven. Heer, we weten allemaal hoe moeilijk dat is, hoe moeilijk mensen op andere gedachten komen. Een keihard granieten, stenen hart kunnen wij niet kapotbreken. Maar uw geest kan harten veranderen, kan ze levende kloppende harten maken van vlees en bloed. Daar bidden we om dat grote wonder, die blijdschap. We danken u als we het mee mochten maken hier in Arnhem, of in Novosibirsk, of in Kiev. Heren, wilt u doorgaan met het werk en wilt u alstublieft uw koninkrijk openen. Heren, bijzonder willen we vandaag bidden voor alle kerken in Oekraïne die we helpen opgebouwd worden en die we steunen met ons gebed en met onze gaven, met financiële gaven ook. Wilt u ze helpen om kerk te zijn van Jezus en wilt u ze trouw maken? Wilt u ze helpen met de instructies die ze krijgen, met de literatuur, met het seminari, met de samenkomsten en conferenties? Wilt u al dit werk, Heere God, gebruiken dat daar mensen Jezus echt gaan leren kennen? En vooral willen we ook bidden voor alle mensen die orthodox zijn en soms geen enkele idee hebben van Jezus. Wilt u alstublieft zich bekommeren om hen en ze het goede nieuws brengen? We danken u voor prachtige dingen die er gebeuren. Dat mensen in de gevangenis hun leven aan u geven en een ander leven krijgen, ook al zitten ze nog lang in de gevangenis. We danken u voor al het werk wat u doet. En we prijzen u ervoor en danken u ervoor. Wilt u er ons door bemoedigen dat we hier in onze plek, op deze plek waar u ons heeft gezet, ook maximaal inzetbaar willen zijn voor u. Zegent u ons als kerk. Het valt niet mee om elkaar recht te doen en goed te begrijpen en te laten uitpraten, meningsverschillen goed op te lossen. Helpt u ons alstublieft met de kracht van de Heilige Geest. Help ons om zorgvuldig te zijn en respectvol en aandachtig en attent. Wilt u met de vrucht van de Geest, wilt u de vrucht van de Geest hier in onze harten laten rijpen, dat we geduldiger worden en liefdevoller en milder en vergevender. Ja, dat de kerk een laboratorium is van uw grote genade. Erbarm u, machtige God. We kunnen door één kernramp omkomen, maar we kunnen ook omkomen als u komt en we ons niet voor Jezus hebben neergebogen. Wij bidden u om uw ontferming en we danken u dat we die hebben gezien en ontvangen dankzij uw Zoon, Jezus. Alles zetten we op hem en verwachten we van u. Halleluja. Amen. De inzameling zal worden gehouden. En daarna krijgen we voor Villa Klarendaal, staat er op de beamer. Daarna zingen we twee liederen. Eerst Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En dat is nummer 145. En dan nummer 99. U zij de glorie. Zegen ontvangen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u laten schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Als u nog één moment heeft, lukt dat? Goed. Ik mag hier een cadeautje aanbieden namens de groep voorlichting van de Oekraïne-commissie. En ik doe dat met veel plezier, want dit is een cadeau. Ik heb nog niet verklapt wat het was. Het is een kaart van Oekraïne en nu gaan we hem even laten zien. Is u weer in de helft? Goed. Oké, dit is ons mooie land. 18 keer Nederland. En hier staat eigenlijk de actuele situatie ook van dit moment. De rode kerkjes, dat zijn de gemeentes op dit moment in Oekraïne. De groene kerkjes, dat zijn de church plants. Dat zijn nieuwe kleine groepjes in bijvoorbeeld Zhytomyr-Khmelnytskyi. En de blauwe plaatsen, de blauwe driehoekjes, dat zijn gemeentes met wie we nu contact hebben. En het allermooiste is wel van dit, als ik hier 4, 5 jaar geleden had gestaan, dan had je een hele andere kaart gezien. Die groene en blauwe punten, dat is eigenlijk sinds nog maar een paar jaar. Dus we zijn op dit moment in een soort, nou, je kunt wel zeggen, een hoopvolle oogstperiode gekomen. Na jaren ploeteren, conflicten en ontzettend veel gedonder in de kerk. Sorry, maar er is geen beter woord voor. We zijn ontzettend blij dat we deze kaart nu kunnen laten zien. En begrijp me goed, dat is niet Cor Harry van of Jos Colijn of Henk Drost, maar dat is absoluut vrucht of antwoord op veel gebed en veel geploeter en veel gezeur en gezucht. Dus ik ben ontzettend blij dat we deze kaart kunnen laten zien. Maar natuurlijk met de vraag of jullie, het allerbelangrijkste wat ik jullie vraag is bidden. Want alleen maar duivelen gaan op de loop als er gebeden wordt, zei Jezus. Als de psalmen worden gezongen, wordt de duivel heel nerveus, dan gaat hij weg. En als de mensen gaan bidden. Niet als je een mooie preek houdt, maar als je gaat bidden. En dan roep je de kracht in van de hemel. Dat is onze kracht. Dus heel graag uw en jullie gebed voor Oekraïne, voor de mensen. Het zijn allemaal hele kleine groepjes. Het kan ook allemaal morgen weer klaar wezen. 10, 15 mensen die samenkomen om een bijbelstudie te doen. Het kan allemaal zo. Het is heel kwetsbaar. Maar ja, een begin is een begin. Ik weet niet of ik iets moet vertellen. Of doen we dat straks? Wat is de... Er is koffie beneden. Oh, prettig. Nou, als jullie ook koffie willen, dan is er beneden koffie. Dank.